we u eens zullen ontmoeten in al uw majesteit. En Vader God, we gaan het woord openen en we bidden een zegen. Dat het woord diep zal doordringen in ons hart. En dat we ook vanaf hier verder kunnen met het woord wat u vanavond voor ons heeft. En zo bidden we daar een zegen over in de machtige naam van uw Zoon, de Heere Jezus. Amen. Goedenavond allemaal. Ik wil eerst even een stukje met jullie lezen. En dat doen we uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de gelovigen in Filippi. Filippenzen 3 vanaf vers 7. En daar schrijft Paulus het volgende. Maar wat winst voor mij was, ben ik omwille van Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies. Want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Om hem heb ik alles prijsgegeven en ik beschouw alles als vuilnis, als het erom gaat Christus te winnen en één met hem te zijn. Mijn gerechtigheid steunt niet op de wet, maar op het geloof in Christus. Zij komt van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn dood, om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik alles al bereikt heb of volmaakt ben, maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nou, tot zover. Wij Nederlanders zijn gelukkig. Althans, dat bleek uit een onderzoek wat ik kort geleden las. En wij scoren ons geluk als Nederlanders met een 7,4. Nou, dat is mooi. En het onderzoek gaf ook aan van ja, toch is het heel lastig om te definiëren wat geluk precies is. En dat onderzoek dat ging over Nederlanders en hoe zij gelukkig waren. En ik was even benieuwd of dat ook geldt voor Groningers. Dus ik wil eigenlijk even weten, zijn jullie ook gelukkig? Kijk, dat is wel mooi. Dan is deze preek voor jullie. Want er zijn een heleboel dingen waar je gelukkig van wordt. En dat is voor iedereen verschillend. De een die wordt gelukkig van een mooie auto of een lekkere verre vakantie. De ander wordt gelukkig van chocola. En weer een ander wordt gelukkig van geld uitgeven of geld verzamelen. Meer, ik wil meer. En dat is voor iedereen verschillend. En we zijn ons hele leven druk met het verzamelen van geluk om ons heen. En sommige mensen worden gelukkig van dierbaren om zich heen. Een partner of kinderen. Anderen worden gelukkig van gezondheid. En ik heb vrienden die dan zeggen, geluk, dat is een keuze. En ik zal je het sterker vertellen, er is zelfs een website, die heet www.gelukisenkeuze.nl. En in de voorbereiding kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen, dus ik heb daarop geklikt. En wat blijkt, dat is een site waarin je geluk kunt vinden in je vakantie. Die koppelt geluk aan je vakantie. Nou, hoe mooi is dat? Je moet toch haast wel deze vakantie boeken, wil je gelukkig zijn. Maar wat gebeurt er als geluk afhangt van die zaken en die zaken in ons leven vallen weg? Als je gelukkig wordt van die mooie auto en je rijdt hem in de prak, wat blijft er dan over van je geluk? Nee, niks. Heel goed. Wat nou als je die prachtige carrière in het vooruitzicht hebt en het gaat niet goed en je verliest je baan? Verlies je dan ook je geluk? Als je gezondheid het laat afweten, als jij een geliefde verliest, verlies je dan ook je geluk. En we lezen deze brief van Paulus aan de gelovigen in Filippi. En hij schrijft deze brief in de eerste plaats om hen te bedanken voor een gift die hij van hen heeft gekregen. De gelovigen in Filippi die hebben hem regelmatig ondersteund met giften. En hij schrijft daar een bedankbrief voor. Maar hij schrijft hen ook deze brief om hen te bemoedigen. Hij wil namelijk, terwijl hij dus gevangen zit in Rome, schrijft hij deze brief. Hij wil hen aantonen dat echte blijdschap alleen te vinden is in de Heer Jezus. En hij laat zien dat ondanks mijn omstandigheden, zegt Paulus, ondanks het feit dat ik in de gevangenis zit, ik blijdschap vind in de Heer Jezus. Een diepe blijdschap. En tegenover het wereldse geluk, wat ik net schetste, die vakantie, die mooie auto of je mooie huis, staat Bijbelse blijdschap. En begrijp me goed, de Bijbel zegt heel veel over geluk, maar ik heb het even over het wereldse geluk. En dat wil ik plaatsen tegenover Bijbelse blijdschap. Want het blijdschap waar de Bijbel het over heeft, dat is veel groter, dat is veel sterker en gaat veel dieper dan geluk. Want blijdschap, dat is dat stille, zekere vertrouwen dat de Heere God bij je is. En dat Hij in je leven werkt, op de weg die je gaat. En dat is wat Paulus over schrijft in deze brief. Paulus die had zijn hele leven apart gezet om de Heere Jezus te dienen, achter de Heere Jezus aan. En hij had daarbij armoede gekend, extreme armoede. Hij had daar rijkdom gekend. Hij had schipbreuk geleden. Hij heeft gevangen gezeten. Zijn rug is kapot geslagen door zweepslagen. En hij werd weer op pad gestuurd. En hij ging met een kapot geslagen rug zijn reis vervolgen. En is het niet zo dat zoals wij hier zitten, wij allemaal iets van een Paulus hebben? Wij hebben toch ook van alles meegemaakt in ons leven. Misschien zit je hier wel en is je carrière stuk gelopen op de rotsen. En is je carrièreboot gezonken. Misschien zit je hier wel en is je huwelijksbootje op de klippen gelopen en gezonken. En sta je daar als drenkeling op het strand met helemaal niets. Misschien ben je als kind wel geslagen. En heb je de reis door het leven vervolgd met een kapotte rug? Of misschien nu zelfs nog wel in je huwelijk. Ga je elke dag op pad met een kapotte rug? En toch schrijft Paulus een brief over blijdschap. Zelfs vanuit de gevangenis. En dat waren andere gevangenissen dan die ommuurde verblijven die we nu hebben. Maar wat de omstandigheden van Paulus ook waren, hij had geleerd om tevreden te zijn. Een diepe innerlijke blijdschap ervaren, omdat hij de Heer Jezus kende. Zijn geloof werd niet bepaald door de omstandigheden. Zijn geloof werd niet bepaald door de omstandigheden. Ja, hoe kon Paulus dat nou? Hoe deed hij dat nou? Hij richtte al zijn energie en al zijn tijd en alles wat in hem was op het gehoorzamen van de Heer Jezus. Achter de Heer Jezus aan, dat is wat hij wilde. Hij wilde de Heer Jezus kennen. Niet over hem gehoord hebben, nee, hij wilde hem kennen. Hem echt kennen. En Paulus die dacht vroeger, toen was het nog Saulus, toen dacht hij dat hij zich kon laten voorstaan op zijn Joodse afkomst. Hij was een rasechte Jood, een Hebreër. Hij was op de achtste dag besneden. En hij hield de Joodse wetten strikt. Als een Farizeer. En zo vurig en stipt als hij daarin was, zo vurig zat hij ook achter de christenen aan om hen uit te roeien. En dan zegt hij op een gegeven moment, ja, er was niets op mij aan te merken. Arrogant misschien wel, maar hij week op geen enkel punt af. Dat is wat hij van zichzelf zegt. En dan zegt hij in Filippenzen 3 vers 7, maar alles wat ik destijds als winst beschouwde, overal waar ik mij druk om maakte, waar ik zoveel waarde aan hechtte, dat beschouw ik omwille van de Heere Jezus als verlies. Het is voor mij waardeloos, omdat ze me afhouden van de Heer Jezus. Hier is Paulus heel rigoureus. En hij, dit is vol toewijding, horen we hier een man spreken over het volgen van de Heer Jezus. Wat is er in jouw leven wat jou afhoudt van de Heer Jezus? Welke zaken zou jij in jouw leven als verlies kunnen beschouwen? En wanneer is dan de tijd gekomen dat je die zaken als waardeloos afdoet? Omdat ze je van de Heer Jezus afhouden. Nee, al de gekoesterde wensen, al de gekoesterde verdiensten van Paulus, zijn smetteloze wandel, zijn trotse afstamming. Nee, hij ziet het als obstakels om zich de Heer Jezus compleet toe te eigenen. Weg ermee. Ik vind dit een heel mooi stukje. Het is ook een heel krachtig stukje. Want het helpt ons om al het vuilnis te weigeren dat religie ons aanbiedt. En Paulus die zegt, ik ben hier van religie naar relatie gegaan. Maar is het niet heel vaak zo dat al deze religieuze winsten in het christendom, wat we vandaag de dag nog best wel zien, helemaal niet anders zijn dan het judaïsme wat Saulus had? Goede afstamming, lidmaatschap van de kerk, vurig christen zijn, smetteloze wandel. Wat wil je nog meer hebben in een christen? Maar Paulus die zegt, geen van deze dingen zijn echt van levensbelang. En elk daarvan kan zelfs een obstakel zijn, een hindernis zijn, om de Heer Jezus daadwerkelijk te aanvaarden. En Paulus die heeft de neiging dat als hij iets duidelijk wil maken, dat hij een aantal zaken gewoon een paar keer herhaalt. En ik herken dat in mijn eigen leven. We hebben een jong gezin. Ik zei tegen een van mijn kinderen, ik zeg, ga je kamer eens opruimen, want het is een puinzooi. En dat gebeurde niet. Dus ik zei nog een keer, maar iets indringender. Ik zeg, joh, ik wil heel graag dat je nu je kamer gaat opruimen. En dat gebeurde nog niet. Nou, toen was ik er klaar mee. En toen zei ik, ik wil dat je nu je kamer gaat opruimen. Waarop ik het gevatte antwoord kreeg van mijn zoon. Die zei, en ja, ik voegde daar nog aan toe, dat moet ik natuurlijk dan wel zeggen. Ik voegde daar nog aan toe, waarom moet ik dat eigenlijk 3 keer zeggen? Dat zou helemaal niet nodig moeten zijn. Waarop mijn zoon toevoegde, nou, dat is handig papa, want dan kan ik het heel goed onthouden. Ja, daar sta je dan. En ik denk dat Paulus ook zoiets dacht. Ik schrijf het 3 keer op, dan kunnen ze het heel goed onthouden. En dat is wat Paulus hier doet. Hij legt een enorme nadruk in deze brief. En dat is wat Paulus, de manier van Paulus om aan te geven dat dit is belangrijk. Let op. En dan zegt hij in 3 vers 8, sterker nog, ik beschouw alles als verlies. Want het kennen van mijn Heer Jezus Christus gaat boven alles. Paulus had echt alles opgegeven, alles achter zich gelaten en om de Heer Jezus te kennen. En alle voordelen van vroeger, die hij als voordelen zag toen, die schenen uitstekend te zijn in het doffe licht van menselijke onwetendheid. Maar ze werden onverdraaglijk in het licht van de kennis, het kennen van de Heer Jezus. Dat is een hele diepe uitspraak van Paulus, want het zegt iets over zijn relatie met de Heer Jezus. Hij zegt, mijn persoonlijke relatie met de Heer Jezus is veel meer waard dan al het andere. Dat is troep, dat is afval. En Paulus had ontdekt dat daar waar het ging om Jezus kennen, dat hij zich helemaal niet kon laten voorstaan om wat hij vandaan kwam, of wat hij had gedaan, of hoe goed hij de wetten ook naleefde. Hij kon er helemaal niets meer mee. Hij dacht dat hij een goed mens was, maar zijn rechtvaardigheid, dat was zijn eigen rechtvaardigheid. En zo onberispelijk als hij was voor mensen, zo onrechtvaardig was zijn hart. Weg met die zelfgemaakte rechtvaardigheid, zegt Paulus. En Paulus die zegt eigenlijk, ik wil maar één ding en dat is gevonden worden in Christus. God ziet naar Paulus door Jezus heen. En zo kijkt God ook naar ons. Door Jezus heen. En daar doet je afstamming of je afkomst helemaal niets aan af. En dan zegt hij, nogmaals, ik wil Christus kennen. Dus meer en meer op Jezus gaan lijken. En alles te worden wat de Heer Jezus voor mij op het oog heeft. En hij wilde daarbij ervaren hoe groot de kracht was waardoor Jezus uit de dood was opgestaan. En hij wilde Jezus kennen. En dat is een heel ander kennen dan wij elkaar zo even kennen. Het is het kennen, wat Paulus hier bedoelt, dat is de verbinding die ontstaat bij de kruisiging en verbindt ons met zijn opstanding en hemelvaart. En die kracht, die wil Paulus kennen. En daar heeft hij offers voor gebracht. Daar heeft hij alles voor aan de kant gezet. Want voor het kennen van de Heer Jezus, daar zijn keuzes voor nodig. Om ten volle daarvan te kunnen genieten. Jezus kennen is meer waard dan welk offer ook. Ja, en Jezus alleen was rechtvaardig genoeg om te sterven voor ons allemaal. En zijn lijden op Golgotha, dat had ons lijden moeten zijn. Maar Paulus zag dat hij daardoor niet langer onberispelijk was voor mensen, maar bevlekt en verslagen door de ogen van God. Alle aanspraken die hij vroeger maakte, die lieten hem eigenlijk zien van ja, ik ben als een dode. En Paulus zegt eigenlijk dat zolang ik nog iets van mezelf vasthoud, nog iets van mijn eigen vasthoud, zolang kan ik niet ten volle in de Heer Jezus zijn. En wat is er dan nog in ons leven wat we zouden moeten loslaten om de Heer Jezus ten volle te kunnen, om vol in Jezus te zijn? En dat is eigenlijk ook wat de dopelingen straks zeggen. Als ze hier straks het bad in gaan en ze worden ondergedompeld en ze staan weer op samen met de Heer Jezus in een nieuw leven. Ja, ik laat alles achter me. En daarom hebben ze ook een witte jurk aan. Ze kunnen niets uit hun oude leven meenemen. Betekent dat dan dat straks alles koek en ei is? Nee. Betekent dat dat je hele verleden is weggewist? Nee. Maar het betekent wel dat je opstaat in een nieuw leven en samen met de Heer Jezus vooruitkijkt. Daar ga ik naartoe. En Paulus wil die kracht ervaren. Alle inspanningen van ons mensen, die kennen zo hun beperkingen. Maar wij volgen een Heer die, van wie de macht geen grenzen kent. Die zich niet terugtrekt voor de dood. En dit stukje gaat niet over de opstanding zelf, maar het gaat over de kennis van die kracht die ons helpt om de Heer Jezus dagelijks te volgen. Ons dienstbetoon, zeg maar. En Paulus stopt daar al zijn energie in. En dat kan niet half. Dat kan niet, nou ja, misschien vandaag, en als het vandaag niet is, dan morgen. Nee, ten volle. Maar Paulus die geeft ook heel treffend zijn eigen plek weer. Zijn eigen positie op dat moment. Als hij zegt, ja, niet dat ik het al bereikt heb of volmaakt ben, helemaal niet. Paulus zegt, ik ben door Christus gegrepen en nu ben ik er. Nee, dat zegt hij niet. Maar hij zegt wel, ik ben gegrepen, maar ik ben er nog niet. Hoewel er heel veel veranderd is in zijn leven. En ergens klinkt daar misschien ook wel iets als een schuldgevoel door in dit stukje. Immers Paulus, Saulus toen ook, was de man die gepast had op de mantels van de mannen die Stefanus gestenigd hadden. En dan staat erbij, en hij keurde dat goed. En je proeft dan dat spanningsveld waar Paulus nu in zit. En dat herken je misschien ook wel in je eigen leven. Aan de ene kant is daar wat we geweest zijn. En aan de andere kant is dat wat we willen zijn. En daar wringt het ergens. Maar omdat je de Heer Jezus kent, mag je die schuldgevoelens ook daar laten. Niet stil blijven staan en achterom kijken. Nee, met Jezus vooruit kijken. En ik kom wel mensen tegen die dan daar zitten en achterom kijken en treuren, betreuren hun eigen onwetendheid. Och, had ik de Heer Jezus maar eerder gekend, dan was het allemaal zoveel beter en anders gegaan. Ja, dat klopt. Maar het helpt je nu niet meer verder. Dat je, als je toen de Heer Jezus had gekend, je kent de Heer Jezus nu, en dan kan je verder. Achter ons ligt onszelf. Vooruit is Christus. Ik ben er nog niet, zegt Paulus. En ik zie voor me zo'n hele lange laan. Je ziet het wel eens op van die foto's. Een hele lange laan met bomen aan de zijkant. Oneindig lang. En aan het eind een schijnsel. En dat is de weg die Paulus gaat. En Paulus zegt van ja, ik weet, daar moet ik naartoe. Dat is mijn doel, daar wil ik heen. En elke stap die ik zet, kom ik er dichterbij. Maar ik ben er nog niet. En hij weet ook, ik zal het in mijn leven nooit bereiken. Maar ik jaag erna. Ik ben ernaar op zoek. Dat is mijn doel. En ik ga en ik weet, elke stap die ik zet, kom ik dichterbij. Ik ben erdoor gegrepen, zegt Paulus. En Paulus die zegt, ik streef er vurig na. Andere vertalingen zeggen, ik jaag het na. En hij schetst dan een beeld van een race. Een renner die schenkt ook geen aandacht aan wat hem achter hem gebeurt. Want dat zou pas een hindernis zijn. Nee, de renner maakt jacht op de prijs. Niet alleen maar aankomen, maar ook zo volbrengen dat je de prijs behaalt. Dat je een beloning krijgt voor je inspanningen. En de prijs die ons voor ogen wordt gesteld, is Gods roepen op ons leven. Je zou kunnen zeggen dat wordt weergegeven met een oproepen. Jezus vernederde zichzelf, werd gehoorzaam tot in de dood, zelfs de dood aan het kruis. Maar God verhoogt hem daarmee. En verhoging is de prijs die hem, maar ook ons, voor ogen wordt gesteld. En die heerlijkheid wacht ons daar bij dat doel. God heeft ons geroepen, maar hij heeft ons nog niet opgeroepen. En tot die tijd zeg ik, dat jaag ik na. En ik wil in de Heer Jezus gevonden worden. En gaandeweg wil ik mij bewust worden van de kracht waarmee de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En totdat ik de prijs, de prijzen krijg, de transformatie naar de gelijkenis van de Heer Jezus. En daar jaag ik op. Net als Paulus. Wie jaagt met mij mee? Amen. Ik wil afsluiten met gebed. En ik wil in dit gebed ook de gelegenheid geven om, als er omstandigheden zijn in je leven waarvan je zegt van ja, deze omstandigheden waar ik in zit, die houden mij af van de Heer Jezus, dan wil ik daarvoor bidden. Dan mag je even kort in het gebed, daar zal ik gelegenheid voor geven, je hand opsteken. En als je weet van ja, ik jaag van alles na, maar het zijn de verkeerde dingen, dan wil ik je daar ook een moment voor geven om dan even kort je hand op te steken. En dan zal ik ook daarvoor bidden. Laten we de handen vouwen en onze ogen sluiten. Ja, Vader God, dank u wel dat u ons heeft geroepen. Dank u wel dat we als een race achter u mogen aangaan. Maar het is geen wedstrijd, Vader God. Maar het is het doel waar we ons naar uitstrekken. En Vader God, we zien uit naar dat moment dat u ons oproept. Maar tot die tijd, Vader God, jagen we het na. En er kunnen allerlei zaken in ons leven zijn die ons afhouden om u daadwerkelijk ten diepste te omarmen. En misschien zijn hier mensen die zeggen van ja, ik zit in omstandigheden en ik zie het gewoon, door allerlei omstandigheden ben ik mijn blik op de Heer Jezus kwijtgeraakt. En als je zou willen dat de Heer Jezus daarin komt, je daar ook licht in geeft, helderheid in geeft, dan mag je even kort je hand opsteken en dan wil ik voor je bidden. Dan mag je dat nu doen. Ik heb jullie handen gezien. En misschien zijn er mensen die zeggen van ja, ik jaag in mijn leven van alles na. Ik ben zo druk met van alles en nog wat aan het najagen. Maar het enige wat belangrijk is, het enige wat ertoe doet, de Heer Jezus najagen, dat lukt me niet. En misschien geldt dat voor jou, dan mag je ook even kort je hand opsteken als dat voor jou geldt. Zijn er mensen die dat willen? Ik zie geen handen. Ja, daar. Ik heb je hand gezien. Wil ik voor jullie bidden. Ja, prachtige God, trouwe Vader, dank u wel voor de handen. Heer, het zijn uitgestrekte handen naar u toe, Vader God. En ik bid echt dat u op dit moment de mensen aanraakt. Die hebben gezegd van ja, er zijn allerlei omstandigheden in mijn leven die mijn blik van u afhouden. En ik bid, Vader God, ten diepste dat u in die omstandigheden komt. Dat u ze laat zien hoe en waar u bent voor hen, Heer. En dat u ze de weg wijst die ze moeten gaan in die omstandigheden waar ze in zitten. En er zijn mensen hier die de verkeerde dingen najagen. Vader God, u weet dat. U weet wat ze najagen. En ik bid echt, Vader God, dat u met uw geest, Heilige Geest, in die mensen ook komt. Dat u ze aanraakt en laat zien dat ze welke zaken ze mogen afleggen. En welke dingen ze niet meer hoeven na te jagen. Want het enige wat ze na willen jagen, dat bent u. En Vader God, zo dragen we deze mensen. En met ons allemaal, Vader God, dragen we ons voor uw troon. En bidden we een zegen over de weg die we willen gaan. Vader God, ga met ons mee als we straks van hier gaan. En zo bid ik dat. In de machtige naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.
Heer, ik kom en beken. Nu ik hier dicht bij u ben. Zonder u val ik uiteen. Lijkt mijn hart.
U spreekt.